Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar. Leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze podcast heet Van Data naar Patiënt. Hoe kunnen cijfers, data, helpen in het communiceren met de patiënt? Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik zit tegenover Saar Hommes. Goedemiddag.
Dankjewel, goedemiddag.
Ja, je bent communicatiewetenschapper. Je bent nu bezig met een postdoctoraal over hoe communicatie beter kan worden ingezet bij ziekte. En dan met name digitale communicatie. Nou, van data naar patiënt, ja, dat kan een beetje droog klinken. Dus eerst even het woord aan jou. Waarom moet een luisteraar nou hier naar blijven luisteren? Wat Leeft het hem op?
Ja, helemaal goed. Ik denk vooral, kijk, als communicatiewetenschapper is het natuurlijk makkelijk om te zeggen dat communicatie heel belangrijk is. En dat weten alle huisartsen gelukkig inmiddels wel. In mijn onderzoek richt ik me vooral op hoe je wat zegt en hoe dat dan invloed kan hebben op de patiënt. Een groot deel van mijn onderzoek heb ik gekeken naar hoe getallen hierbij specifiek belangrijk zijn. En ik denk dat getallen, ja, elke huisarts zal het wel herkennen, goed blijven hangen bij patiënten. Maar er is eigenlijk nog maar weinig bekend over de specifieke effecten bij patiënten. Is het nou iets waar ze op zitten te wachten? Of worden ze er misschien wel bang van? Ja. En daar heb ik onderzoek naar gedaan.
Ja. Ga je daar in deze podcast antwoord op geven?
Deels, ja. Als wetenschapper is natuurlijk altijd een heel genuanceerd antwoord wat je geeft. Maar we hebben zeker wel aanknopingspunten. En ik denk ook wel dat we een deel van de misschien van tevoren bedachte angst een beetje weg kunnen nemen over die cijfers. Ja. Dat veel mensen er juist wel op zitten te wachten.
Ja. Je zegt ook in het artikel dat voor veel patiënten gepersonaliseerde informatie kan zorgen voor minder stress en meer duidelijkheid. Hoe dan? Leg dat eens uit.
Ja, dat klopt. Gepersonaliseerde informatie is misschien goed om daar een beetje bij te beginnen, wat dat dan precies inhoudt. Informatie bij een huisarts, maar ook in het ziekenhuis, is natuurlijk al vaak gepersonaliseerd. Het gaat namelijk over jou. Maar als we kijken naar informatie die bijvoorbeeld online staat, of als we kijken naar hoe vaak er nou data worden gebruikt in die informatie, dan valt het best wel tegen. Dan is het toch vaak gebaseerd op gemiddelde of algemene termen. Dus wat je vaak in een gesprek hoort is, nou ja, de kans op die en die bijwerking is klein. Maar ja, dat geldt voor iedereen. Dus wat is nou precies jouw specifieke kans op die bijwerking? Dus dat is wat ik in mijn onderzoek versta onder die gepersonaliseerde informatie. En dat is dus wel echt iets anders dan gewoon puur informatie die over jou gaat. Het houdt echt rekening met specifieke kenmerken.
En dan bedoel je leeftijd, geslacht, allerlei soorten patiëntkenmerken.
Ja, je kan dat eigenlijk zo gek maken als je wil, als je daar maar genoeg data over hebt. Ja. Of ik zou bijvoorbeeld ook nog kunnen invoeren dat ik van nature een optimist ben, of dat ik veel aan hardlopen doe. Dan krijg ik misschien ook wel andere uitkomsten dan iemand die veel op de bank zit of pessimistisch is. Maar ja, dan moet er wel natuurlijk gegevens beschikbaar zijn die kunnen matchen met die persoonlijke data. Dus dat is natuurlijk vaak de vraag of dat kan. Maar in mijn onderzoek ga ik er vaak van uit dat we in de ideale situatie die gegevens hebben. En dan kijk ik naar, hoe komt het nou over bij de patiënt? Wat zou dit nou doen met de patiënt? En wat gebeurt er vervolgens, bijvoorbeeld in een gesprek of in een online tool, als je zulke soort informatie geeft?
Ja. Dus zonder dat je de echte data had op al die verschillende vlakken, ben je ervan uitgegaan van, stel dat je die data hebt en kijken hoe een patiënt, hoe fijn zou die het vinden?
Nou, in verschillende studies heb ik ook wel datasets gebruikt die we echt hebben. Mm-hmm. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Profile Study. Mm-hmm. Daar zijn misschien veel mensen wel bij bekend. Is een grote dataset voor eigenlijk alle mensen die in Nederland kanker krijgen. Houden dan bij hoe hun kwaliteit van leven verandert na de diagnose. En daar zit gewoon heel veel data in. Heel veel vragen worden beantwoord door die patiënten. En veel ziekenhuizen hebben dat ook echt geïmplementeerd als standaard zorg. Bijvoorbeeld bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis doen ze dat. Maar waar het dan dus vervolgens aan ontbreekt, is die terugkoppeling naar de patiënt. Dus wij leren er als onderzoekers of als zorgprofessional wel iets van. Maar die patiënt die krijgt eigenlijk niet echt inzicht in zijn eigen data. Dus in een van de studies die ik heb gedaan, kijk ik dan naar, wat zou er nou gebeuren als we dat wel terugkoppelen aan die patiënt? Wat biedt dat voor meerwaarde of heeft het überhaupt meerwaarde?
Ja, mooi. Ja. En dan terug naar de vraag. Ik had het over dat die gepersonaliseerde informatie kan zorgen voor minder stress en meer duidelijkheid. Kan je daar nog meer over zeggen?
Ja, nou, wat we eigenlijk zagen in de studies die ik heb gedaan, is dat er misschien een vooroordeel bestaat over die cijfers, dat mensen daar misschien bang van worden. Veel mensen, zowel de artsen die we gesproken hebben in de studies als de patiënten, die wisten bijvoorbeeld nog heel goed hun diagnosecijfer. En dat is ook iets wat ze dus goed onthouden en waar ze, ja, het is natuurlijk geen leuk cijfer om te horen, zeker niet als dat niet zo rooskleurig is.
Wat is een diagnosecijfer?
Nou, bijvoorbeeld een overlevingscijfer. Dus 1 op de 10 mensen zoals u zal overlijden binnen zo en zoveel maanden. Ja. Dat soort statistieken kunnen we vaak geven. Dus als we het over die gepersonaliseerde statistieken hebben, dan denken mensen daar dus vaak aan.
Ja.
Alleen in mijn onderzoek richt ik me nou juist op kwaliteit van leven. Dus ik heb geen onderzoek gedaan naar die diagnosecijfers of die overlevingscijfers. En wat we daar dus juist van zien, is dat dat soort gesprekken sowieso niet vaak voorkomen. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar dat er dus over mentaal welzijn en kwaliteit van leven minder ruimte is in dat gesprek. Zeker in de ziekenhuiszorg gaat het veel over de operatie. Is die geslaagd of niet? Wat zijn de kansen op bijwerkingen? En dan komt misschien nog een keer ter sprake wat het effect kan zijn op je kwaliteit van leven. Terwijl dat zou je dus in online tools wat veel meer kunnen benadrukken. Hè, wat het effect daarvan is. Want daar hebben we nu eenmaal heel veel data over. Dus eigenlijk zonder dat we daar niks mee doen.
En dan bedoel je dat je in de toekomst een soort verwachting kan geven.
Ja.
Wat gaat jouw kwaliteit van leven worden met de klachten die je zou kunnen gaan krijgen qua vermoeidheid? Of dus een soort voorspelling doen.
Ja, en wat we dan doen, omdat bij die voorspelling zit ook iets ongemakkelijks, omdat je nooit echt helemaal weet hè, hoe die impact op kwaliteit van leven is. Dus wat we zeggen is dat we patiënten zoals zij zelf zijn, op basis van die aantal kenmerken, bijvoorbeeld die leeftijd of hoe iemand in het leven staat of hoe fit iemand is, dat we daar patiëntengroepen mee hebben vergeleken en dat voor die patiënten gold dat zij, nou ja, zus en zo kwaliteit van leven hadden. Dus je vergelijkt het eigenlijk met patiënten die meer op het individu lijkt. En dat communiceer je vervolgens. En wat we daar dus van vonden is dat veel mensen dat wel heel fijn vinden om te weten. Überhaupt al, als ik het bijvoorbeeld een voorbeeld geef, mensen die een ernstig ongeval hebben gehad, die weten eigenlijk helemaal niet dat er vaak best wel lange tijd nodig is voor dat herstel. Omdat de ziekenhuiszorg zo acuut is. Dus het gaat over een operatie, het gaat over terugkeer naar werk, het gaat over hoe kun je zo snel mogelijk weer alles doen. En dan zit je thuis met heel veel vragen. Dus puur het feit al dat je dus een statistiek communiceert die gepersonaliseerd is, die zegt, hey, voor mensen zoals jij, hou er rekening mee dat er wel 2 jaar staat voordat de pijnklachten helemaal verdwenen zijn. Of voordat je weer helemaal zelfstandig je kunt bewegen in het leven, je dagelijks leven.
Ja, bijvoorbeeld had je het over een polsfractuur of zo, hè? Dat je dat, dat heel lang, ja, soms best wel lang kan duren.
En mensen maken zich echt daar wel zorgen over, omdat het natuurlijk niet acuut nog een bedreiging vormt. Ja. Hè? Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld dat je je laptop nog heel veel moet gebruiken. Is het nou normaal dat die pols nog zeer doet? Hè? Die vraag van hoe normaal ben ik, die kwam heel veel terug. En daarbij kan zo'n persoonlijke statistiek dus heel erg helpend zijn.
Ja, dus dan zou je aan het begin van het traject al een soort verwachting meegeven. Versus dat iemand maar continu pijn houdt en de hele tijd daar vragen bij heeft van ja, maar dit is gek. Er moet nog er moet wat mee. Ik moet hier weer mee terug naar de chirurg of iets. Er moet wat gebeuren, want dit is niet normaal.
Precies.
Terwijl als je zo'n verwachting zou meekrijgen, dan zou je misschien realiseren van ja, dit hoort er een beetje bij.
Ja, en dat zagen we bijvoorbeeld ook heel erg bij hersenletsel. Dat mensen echt gewoon heel erg in shock waren met hoe lang ze nog vermoeid blijven nadat ze een hersenschudding hebben gekregen. Terwijl ik denk dat is toch eigenlijk algemene informatie die volgens mij algemeen bekend is. Het is best jammer dat we dat patiënten niet meegeven. Ik snap ook wel, je kunt ze niet overladen met alle informatie in 1 keer. Mm-hmm. Maar als je dat bijvoorbeeld online kunt aanbieden, zou dat wel heel mooi zijn, denk ik.
Ja.
Zo zorg je ervoor dat mensen toch minder stress hopelijk ervaren gedurende die jaren die er na zo'n ongeval zijn.
Ja, en dan zou het dus eigenlijk juist huisartszorg zijn, hè? Want iemand is al helemaal weg bij het ziekenhuis of bij de neuro. En dan komt de vraag bij de patiënt.
Ja.
Al zou het begin van het traject van herstel is eigenlijk al in het ziekenhuis.
Ja.
Dat dat meegegeven kan worden.
Precies. Ik denk inderdaad, want ik heb heel veel patiënten gesproken en een deel van die patiënten die durft dus ook niet naar de huisarts te gaan. Terwijl het wel heel veel zorgen zou wegnemen als ze gewoon die informatie ergens zouden kunnen lezen. En dan hoeven ze misschien niet eens naar de huisarts, want dan hebben ze gewoon ergens gelezen dat het normaal is om je zo te voelen. En ook wanneer het niet normaal is en wanneer ze dus absoluut wel contact moeten opnemen.
Ja. Kan zo'n cijfer ook moedeloos maken? ernaar leven. Dat het dus lang vermoeid blijft. Dat je het gewoon niet oppakt, het leven.
Dat is een heel goede en terechte vraag. Je hebt ook veel gesprekken bijvoorbeeld met revalidatieartsen gehad. En een van de dingen die zij ook aangaven was dat een grote voorspeller voor hoe goed je herstelt ook de motivatie en de veerkracht van de patiënt zijn. Mm-hmm. En dat merkte ik ook heel erg in gesprekken met patiënten. Persoonlijkheid heeft best wel een invloed op je herstel. En dat geldt eigenlijk ziekteoverstijgend, zag ik dat wel terug. Maar ik denk wel dat het een beetje een misvatting is dat een cijfer per definitie moedeloos maakt. Want weten waar je aan toe bent is misschien wel fijner dan het gevoel hebben dat het niet klopt of dat het heel slecht gaat zijn. En voor die paar mensen die ik in mijn onderzoek gesproken heb, waarbij het echt gewoon niet goed ging. Mensen met kanker die bijvoorbeeld in stadium 4 zaten en wisten dat ze niet beter werden. Zelfs die mensen, daarvan zei de grote meerderheid wel van, ik vind het toch fijn om daarop voorbereid te zijn, want nu kan ik andere zaken gaan regelen. Dat was eigenlijk maar een kleine groep die er gewoon niks van wilde weten. Maar ik denk dat die sowieso al afhaakt bij überhaupt informatie heel erg zoeken en daarmee bezig zijn. Ja. Dus dat zit hem dan misschien iets minder nog in dat cijfer, maar gewoon überhaupt ermee bezig zijn en je daar heel erg in verdiepen. Die gedragen zich misschien iets meer als struisvogel, dus die willen dat liever niet weten. Ja. Dus ik zou zeggen, bied het aan. En als ze het niet willen, is dat natuurlijk ook prima.
Ja. Ja. Ja, je zegt nu bied het aan, maar er is nu nog niks aan te bieden eigenlijk.
Hè? Nou, wat je nu ziet is dat verschillende ziektegebieden hun eigen tools natuurlijk ontwikkelen. Dus er zijn wel bepaalde tools die het gebruiken. Bijvoorbeeld, op kanker.nl is er nu iets als cijfers op maat. Waarbij mensen met kanker zelf een paar gegevens kunnen invullen en dan voorspellingen te zien krijgen op basis van hun diagnose bijvoorbeeld en op basis van hun leeftijd en hoe fit ze zijn. Maar merkt ook wel dat de praktijk toch wel een beetje huiverig is daarmee. Omdat, bij wie kunnen ze terecht als de cijfers niet zo goed zijn? Dus dat is natuurlijk een blijvende vraag. En je ziet hier ook weer wederom dat er vooral die focus ligt op die overleving. En juist weer niet zo erg op die zachtere cijfers. Terwijl ik denk, daar zou je misschien juist wat meer aandacht op kunnen vestigen. Want dan is het ook duidelijker dat de consequenties niet levensbedreigend zijn. Dat gaat niet over leven of dood, maar dat het gaat over wat kun je zelf doen? Kun je bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut of dat soort zaken?
Ja. Ja, stel dat een luisteraar toch nog nu denkt, maar hoe dan? Hoe kan een patiënt hier nou mij geholpen zijn? Kan je eens een casus vertellen hoe het kan helpen?
Ja, ik gebruik vaker het voorbeeld van twee type patiënten die ik veel ben tegengekomen, ook op basis van mijn interviews. Hanneke en David. En Hanneke is een beetje een mondige, jonge vrouw. Zij heeft een ongeval gehad en ze heeft daarbij hersenletsel opgelopen en een breuk in haar pols met de fiets gevallen. En Hanneke is inmiddels alweer een tijdje thuis en zit toch nog wel met veel vragen, omdat ze gewoon heel actief is. Dus ze wil graag gewoon alles weer kunnen doen. Ze wil voor haar kinderen kunnen zorgen. Ze werkt fulltime. Dus eigenlijk heeft ze best wel veel vragen, maar ze weet niet zo goed waar ze nou terecht kan, omdat ze nu eenmaal niet meer in het ziekenhuis komt. Dus zij twijfelt eigenlijk van, moet ik überhaupt die stap naar de huisarts doen? Wat zou ik daaraan kunnen hebben? En is het nou normaal hoe ik me voel? Is het eigenlijk wel verstandig dat ik nu bijvoorbeeld een marathon ga rennen? Of moet ik dat toch echt nog eventjes niet doen? Dus ze heeft heel praktische vragen, maar ze is in principe niet bang voor informatie. Dat zag ik ook veel terug bij de mensen die ik heb geïnterviewd. En voor zo'n iemand zou het dus heel fijn zijn als die informatie beschikbaar is. Omdat je zij dat zelfstandig zou kunnen doornemen. En misschien daarna is bedenkt van, is het voor mij nodig om naar de huisarts te gaan? Wat ik ook veel trouwens tegenkwam was dat dit soort mensen ook niet eens weten dat je gewoon zelf naar de fysiotherapeut kunt gaan bijvoorbeeld. Of naar een psycholoog, dat je daar wel een verwijzing voor moet hebben. Dus hoe dat precies werkt is zelfs voor mensen die al hoog opgeleid zijn en die mondig zijn nog best lastig zoeken, omdat het natuurlijk de eerste keer is vaak dat zij iets hebben. Dus voor zo'n patiënt zou het fijn zijn om dat soort informatie te hebben. En ik zet dat vaak af tegen een persoon als David, die sowieso wat minder geïnteresseerd is in informatie. En die ook van zichzelf zegt van met al die cijfertjes en getalletjes, daar heb ik niet zoveel mee, want je kunt mij toch niet vangen in een statistiek. En daarvoor vond ik eigenlijk dat je misschien ander soort manieren van informatie kunt aanbieden. En daarvoor heb ik onderzoek gedaan naar het overbrengen van informatie in verhaalvorm in plaats van die statistieken.
Oh ja. Ja, om het iets invoelbaarder te maken of zo?
Ja, en omdat heel veel mensen toch zeggen, ik weet niet, ik heb zelf dus Nederlands gestudeerd. En ik zei ook altijd van, statistiek of wiskunde, ik weet niet, ik ben een alfa. Dat je er toch later in je leven achterkomt van, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Maar ik heb toch met die perceptie geleefd dat ik dat niet kon, of dat dat moeilijk was, of dat het ingewikkeld was. En ik denk dat die statistiekangst bij veel mensen wel heerst. En er is ook onderzoek naar gedaan dat ook zelfs onder medische studenten, maar ook onder staf zo is. Terwijl het meer zit, denk ik, in hoe je iets uitlegt, ook over die statistieken, dan puur die statistieken zelf. Ja. Maar je wil ook niet, ik snap ook wel dat niet iedereen heel veel heeft aan 1 op de 10 mensen zoals u. Hè? Dat moet je ook een beetje liggen of je dat fijn vindt, die manier van informatie.
En hoe doe je het dan in een verhaal?
In een verhaalvorm hebben we daar dus onderzoek naar gedaan. Dat was bij mensen met kanker, verschillende typen kanker. Hebben we eerst eens gekeken naar informatie baseren op diagnose en dan op hun kwaliteit van levensscores. Dus we hebben gekeken naar hoe zit het nou met mensen die bijvoorbeeld echt best wel een slechte score hebben op fysiek functioneren en sociaal functioneren. En we hebben daar op basis daarvan het verhaal aangepast. Want wat vertelt het nou zo'n cijfer als die zegt van 3 op de 10 mensen zoals u heeft erg moeite met lichamelijk functioneren na 2 jaar, ik noem maar iets. Wat betekent dat dan? Wat houdt het dan in dat moeite hebben met lichamelijk functioneren? Zo'n cijfer zegt natuurlijk wel iets, maar niet alles. Ze hebben interviews gedaan met patiënten en dan kwamen we erachter, wat betekent het voor iemand? Nou, bijvoorbeeld dat hij zijn hobby's niet meer kan doen of dat hij last heeft op werk en sociaal functioneren, dat het lastig is in gesprekken met anderen. Dus hebben we gewoon iets meer kleur gegeven aan zo'n statistiek. Wat betekent zo'n statistiek nou voor diegene persoonlijk?
Is het niet een beetje een utopie om te denken dat je die antwoorden kan geven? Of denk je dat met genoeg data dat wel lukt?
Nou, ik denk inderdaad, ergens is dat gevoel van controle is natuurlijk een illusie. Maar aan de andere kant zijn er wel heel veel data. En ik vind het eigenlijk niet echt een goede manier van communicatie, hoe het nu is in de praktijk, is dat wij heel veel leren van die data. Hè? Als onderzoeker, als zorgprofessional. Terwijl ik denk dat de patiënt daar ook wel gewoon überhaupt iets aan heeft om gewoon inzicht te hebben in zijn eigen data. Dus dat zit misschien dan niet zozeer in die voorspellende kracht, dat je echt per se antwoorden krijgt. Maar je krijgt wel, denk ik, een beter beeld van je situatie. Of je krijgt meer te weten over het feit dat je normaal bent. Of dat het oké is hoe jij je nu even voelt en dat erbij hoort. Ja, het zit er meer, denk ik, in dat normaliseren en het geruststellen dan dat het echt zit in zo en zo gaat jouw leven er echt uitzien. En dat weten we met 100% zekerheid. Dat is een illusie. Dat kunnen we nooit natuurlijk aan patiënten meegeven.
Ja, ik denk op dit moment vind ik het zelf in de spreekkamer met een patiënt met dat soort vragen zelf ook heel lastig. Ja. Want ik heb die data ook niet voorhanden over hoe lang een polsfractuur iemand klachten kan hebben. En ja, dat laat ik toch eigenlijk weer op het moment dat het een probleem blijft en het gek lang duurt, dan laat ik dat toch weer teruggaan naar de specialist om daar een orde over te vellen.
Ja.
Dus ja, je zou daar als huisarts zelf ook wel behoefte aan hebben.
Ja, en ik denk dat er ook gewoon een grote behoefte is aan überhaupt weten welke data er zijn. Kijk, als patiënt is dat natuurlijk al helemaal moeilijk. Maar zorgprofessionals weten natuurlijk al niet welke data er allemaal zijn. Ja. En elk ziekenhuis verzamelt zijn eigen data. Ja. Ik heb dan onderzoek gedaan in de regio Brabant. Maar dat zij verzamelen weer alleen met hun ziekenhuizen, met een specifieke vragenlijst, verzamelen zij gegevens over mensen die een fractuur hebben opgelopen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat het nou wezenlijk anders is in andere delen van het land, hè? Dus we zouden veel meer met elkaar dat kunnen delen en dus openbaar kunnen maken.
Ja.
En zeker voor de huisartsenzorg, want die zijn nu eenmaal ziekteoverstijgend en elk specialisme ontwikkelt maar door. Maar het is eigenlijk jammer dat we heel weinig leren van de data.
Ja.
En dat die zo in één groepje blijven, zeg maar.
Om eerlijk te zijn, denk ik dat eigenlijk de specialist zelf het ook niet zo goed weet. Want mensen worden vaak dan weer gezien. Er is niks te zien op een foto of we doen toch wel een operatie of iets. En voor mijn gevoel is dat soms ook wel een beetje aanmodderen.
Dat klopt. Ik denk ook niet dat het zozeer gaat om het feitelijk weten van hoe lang gaat het nou duren. Maar dat hem dus meer zit in, er staat gewoon echt wel een aantal jaar voor dat je weer helemaal je pols normaal kunt gebruiken, als dat al het geval is. En ik weet dus niet of dat ooit echt wordt gezegd. En dat is niet eens een persoonlijke statistiek, hè? Want dat geldt dan ook alweer voor iedereen. Ja. Maar er wordt echt wel heel snel gewoon op de fractuur gekeken en op de operatie gekeken. En zit het medisch goed in elkaar en dan succes ermee, zeg maar. En dan is het de zorg van de persoon zelf of van de huisarts of van een andere hulpverlener.
Ja.
Ja, volgens mij valt daar echt nog wel heel veel in te winnen.
Ja, ja. Ja, denk ook. Ja. 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 Nou, Saar, er is nu al heel veel gezegd. En ik zou even nu, voordat ik naar de spreekkamer van de huisarts ga, even van jou een hele korte samenvatting willen horen van... Wat is er nou uit jouw onderzoek gekomen?
Ja, met name dat gepersonaliseerde statistische informatie nuttig kan zijn voor een heel grote groep patiënten. Ik denk dat dat het belangrijkste is dat uit mijn onderzoek een beetje als vernieuwend naar voren komt.
Ja, dus cijfers die voor die persoon, voor die patiëntkenmerken iets zeggen over de kwaliteit van leven die kan gaan verwachten.
Ja.
En dat het ook wenselijk is voor de patiënt om dat te horen.
Ja, voor een grote groep. Ja. Ja, er is ook natuurlijk een groep die dat minder vindt. Ja. Dat zul je altijd hebben.
Ja. Hoe is dat te vergelijken? Hoe groot is de groep die het wel wil?
Ja, dit komt meer uit de kwalitatieve studies die ik heb gedaan. Omdat je daar natuurlijk echt een gevoel krijgt van wie zit er nou tegenover mij. Mm-hmm. Als ik naar de kwantitatieve studies kijk, dan is die groep klein. Dan spreken we denk ik over 10-15% van de grotere datasets die we bekeken hebben. Staat er bijvoorbeeld 1000 mensen dan in. Maar als ik naar de kwalitatieve studies kijk en kijk van waar ligt het dan aan, zie ik wel dat het waarschijnlijk te maken heeft met je persoonlijkheid ook. Hè? Hoe ga je überhaupt om met informatie? Ben je iemand die alles opzoekt of ben je iemand die dat niet doet? Dat heeft denk ik grote invloed op ook je informatiebehoefte voor die gepersonaliseerde cijfers. Het type aandoening, hoe ernstig dat is. Je kan je voorstellen, als je weinig nog te leven hebt, heeft het dan echt nut om te praten over 2 jaar?
Ja.
Hè, dus dat is natuurlijk logisch dat dat invloed heeft. En eigenlijk wat me het meest verraste misschien nog wel, was een groep patiënten die zich niet zo zorgen maakten.
Het is gewoon niet gebeuren.
Ja, die zei van, ach joh, ja, nou ja, dan heb ik nog steeds last. Ja, dan gebruik ik mijn rechterhand in plaats van mijn linker. Weet je, en dat vond ik wel grappig, omdat we ook soms die patiënten misschien wel vergeten. Want die zie je misschien ook wat minder weer terug in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis.
Ja.
Maar die geven zich wel op voor onderzoek, omdat ze denken, oh prima, ik ben hier nu toch. Dus dat vond ik wel een grappige groep. En daar die maak je ook dus niet per se bang met die cijfers. Maar die denken gewoon, ja, god, nou, interessant.
Ja.
En leggen ze het naast zich neer. Ja.
Ja. De oplossingsgerichte patiënt.
Ja, of die gewoon denkt, ach, ik geloof die dokter wel. Ik maak me niet zo druk. Het is wel goed zo.
Ja.
Ja.
Ja. Dan gaan we eens even naar de spreekkamer. Hoe kan dit ons nou al wat helpen in het gesprek met iemand die twijfel heeft, die vraag heeft?
Ja, maar ik denk sowieso dat gesprekken over kwaliteit van leven gewoon heel gewenst zijn voor als we kijken naar patiënten. En dat dat eigenlijk nog niet heel erg gebeurt. Ik heb dan voornamelijk onderzoek gedaan naar die ziekenhuiszorg. Daar vinden niet zoveel gesprekken daarover plaats. Maar ik denk ook dat dat bij de huisartsenpraktijk zeker zo zal zijn. Dat mensen daar gewoon behoefte aan hebben. En daarvoor zou je dus, als die beschikbaar zijn, die cijfers kunnen gebruiken. Grote struikelblok is natuurlijk wel, ja, waar vind je die data? Waar zijn ze beschikbaar? Hoe weten huisartsen wat er is? Dus, maar dat is ook, denk ik, een praktische vraag met hoe we alles hebben opgeslagen en geregeld in het zorgsysteem in Nederland.
Ja.
Ja.
Ja. En hoe kan je dan toch iemand, als er dus een afwezigheid van cijfers is, hoe kan je dan toch iemand daar een beetje kennis mee laten maken met uitleg over wat iemands kwaliteit van leven is met een bepaalde kanker of een bepaald trauma?
Ja, nou, ik denk dat het sowieso goed is om te vragen waar iemand behoefte aan heeft, wat betreft informatie. En dan merk je dus ook wel dat er bijvoorbeeld mensen zijn die het fijn vinden om verhalen te lezen of daar veel over zich te gaan verdiepen of podcast luisteren of misschien wel met mensen in gesprek te gaan. En je hebt ook mensen die veel meer feitelijke kennis willen. Dus ik denk dat dat al interessant kan zijn om überhaupt te weten. En vaak weten denk ik veel zorgprofessionals dan ook wel waar ze naartoe kunnen verwijzen. Maar heel vaak wordt die vraag niet gesteld, hè, aan wat voor informatie je behoefte hebt.
Ja, er is natuurlijk wel heel veel beschikbaar qua podcasts en blogs, allemaal verhalen van mensen. Maar ja, wat zou je daarvan vinden?
Nou, ik denk bijvoorbeeld dat het platform kanker.nl wel een mooi voorbeeld daarvan is. Want zij combineren toch die data aan de ene kant, waar mensen ook wat cijfers kunnen krijgen over hun ziekte, en die persoonlijke verhalen van mensen. Waardoor je ook weer niet verdwaalt in een heel particuliere beleving van één patiënt. Nou is het wel zo dat het helaas niet voor elke ziekte natuurlijk beschikbaar is, of voor elke aandoening.
Ja.
Maar er worden wel stappen ingemaakt. Dus ik hoop dat dat wordt verbeterd.
Ja, ja. Ja, en misschien ook dat er even een gesprek met de specialist over wat is de verwachting hierbij tussen huisarts en specialist. Zodat je als huisarts wat meer op de hoogte komt over de verwachting. Dan kan je daadwerkelijk wat invullen qua kwaliteit van leven.
Ja, ja, dat zou mooi zijn. Ook als die data gewoon wat meer beschikbaar is voor alle partijen. Ja. Dan kun je er ook makkelijker gesprekken over voeren. Ook tussen zorgprofessionals onderling.
Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje vloek in de kerk voor jou als data researcher. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de ervaring van de neuroloog. Die heel veel mensen met een traumatisch hersenletsel heeft gezien.
Ja.
Dus dan kan je daar ook op varen zonder dat het allemaal officieel gedocumenteerd
zeker.
Is.
Zeker. Ja. Nee, dat kan zeker. Alleen dan heb je dus misschien niet die gepersonaliseerde statistieken, waar ik me dan vooral in mijn onderzoek heb opgericht.
Ja.
Maar ik denk ook dat gewoon het normaliseren van daar gesprekken over hebben heel goed kan aansluiten bij patiënten. Dat ze daar ook echt behoefte aan hebben.
Ja.
Alleen dan kun je ze geen gepersonaliseerde statistiek geven over hoe het voor hen precies gaat verlopen.
Ja, een neuroloog bijvoorbeeld of een ergotherapeut, die heeft ook zijn ervaring op basis, gewoon zonder het echt allemaal op harde cijfers te baseren, maar de ervaring met mensen die, met vrouwen van 40 die werken en kinderen hebben en een hersenletsel hebben, dat die last daarmee hebben.
Ja.
Dus dan is het niet officieel gedocumenteerd, maar er is wel ervaring mee.
Dat klopt, alleen wat ik wel dus heb gevonden, ook weer in mijn onderzoek, om een voorbeeld te geven, iemand had een heupfractuur, maar die was 35. En heupfracturen komen eigenlijk over het algemeen vooral voor bij mensen die natuurlijk een stuk ouder zijn. Dus er werd heel vaak tegen haar gezegd van, waarschijnlijk gaat het bij jou wel wat anders verlopen, want jij bent veel jonger.
Mm-hmm.
Maar zij had ook heel veel moeite met haar herstel. Dus zij onthield dat heel goed, omdat ze zei, wat moet ik nou met deze informatie? Want ergens weten jullie dus, bij mij gaat het anders zijn, want ik val buiten die norm. Ja. Terwijl daar hebben we gewoon data over, want we hebben van alle mensen met heupfracturen leeftijden. Dus daar zou je nou juist wel wat meer gerichte informatie kunnen geven. Dus ik denk, zodra je dus buiten zo'n norm valt, dan heb je misschien nog wel meer behoefte aan die gepersonaliseerde informatie. En dan is het irritant misschien om te horen, je bent iets anders, dus we weten het eigenlijk niet zo goed.
Ja.
Wat heb je daar dan aan?
Ja, en dan zeg jij, er is data, dus er is gewoon een antwoord.
Ja, het zou fijn zijn als we daar wat sneller achter kunnen komen van, zijn er data ergens en kan ik die gebruiken?
Ja, mooi pleidooi dat dat ontstaat. En ik kan me voorstellen dat de wetenschappelijk georiënteerde huisartsen, die zijn er genoeg. Deel je data of zo. Hè?
Ja.
Maar ik weet niet hoe ik dat in de praktijk kan uitpakken. Saar, heb jij nog meer hierover te vertellen?
Nee, ik vond het heel leuk om dit gesprek te hebben, maar het voelt een beetje als mijn promotie, maar dan met wat relaxtere vraag.
Ja, inderdaad. En niet heel veel mensen tegenover.
Nee.
We zijn als een razend doorheen gegaan, omdat jij een lekker spreektempo hebt. Luisteraar, ik hoop dat jullie het volledig hebben mee kunnen volgen. Dan mag ik nog even de volgende podcast aankondigen. Dat zijn de overwegingen om wel of geen praktijkhouder te worden. Nou, dat wordt een boeiende. En ik kan jullie alvast verklappen dat er ook een AIOS zal aansluiten. Die wilde een dagje stage lopen bij de podcast. Bij het podcast gebeuren.
Leuk.
Dus die doet even mee. Dus dat is die van volgende week. Saar, ontzettend veel dank. En luisteraar, tot de volgende podcast.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.